Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Wij lezen twee stukken uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament, uit de profetie van Jesaja. Jesaja 25 vanaf vers 6. Jesaja 25 vanaf vers 6. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen. Met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden, de sluier, waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen, en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Tot zover de eerste schriftlezing en we slaan nu door naar het Nieuwe Testament. En we lezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 20. Vanaf vers 1. Johannes 20 vanaf vers 1. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had en zei tegen hen: ze hebben de Heer uit het graf weggenomen. We weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op één plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. De tekst voor de preek is Johannes 20, versen 6 en 7. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op één plaats. Gemeente van de opgestane Christus. In Jezus' dagen werd een dode in rependoek gewikkeld, als het ware een mummie. Toen Jezus overleden was, toen kwam Jozef van Arimathea samen met Nicodemus en zij hebben Jezus begraven. Ze hebben hem gebalsemd en omwikkeld. Gebalsemd, dat kennen wij in Nederland niet zo, in het Verenigd Koninkrijk wel. Worden mensen gebalsemd, worden ze geïnjecteerd met een bepaalde vloeistof, dan heb je wat meer tijd, omdat het bederf dan later intreedt. Dan heb je wat meer tijd om een begrafenis te regelen of om een crematie voor te bereiden. Wij kennen dat niet zo. In Jezus' tijd werden mensen ook wel gebalsemd. En we weten ook dat die twee mannen, Jozef van Arimathea en Nicodemus, heel veel bij zich hadden. Ze hebben veel doek gebruikt en ze hebben veel balsem gebruikt. Meer dan 30 kilo. Nogal een gewicht. Dat gebruikt werd om Jezus te begraven. Hij had ook heel veel wonden. Dus er was ook heel veel zorg nodig. Ze hebben het wel snel gedaan. Vrouwen zijn later volgens de andere evangelie gekomen om het nog eens over te doen. Maar zo staat het niet in het Johannes-evangelie. Een paar dagen na Goede Vrijdag, op paasmorgen, dan komt Maria Magdalena bij het graf. Ze ziet dat het graf open is. Ze rent naar Simon Petrus. Dat staat heel nadrukkelijk in het Johannes-evangelie. Ze rent naar Simon Petrus en de andere leerling. En ze beweert, ze hebben de Heer weggenomen. We weten niet waar ze hem gelegd hebben, waar ze hem opgebaard hebben. Dat betekent het. De Heer is verdwenen, waar is die? En Simon Petrus en de andere leerling die gaan dan naar het graf, rennend. De ene is net iets sneller dan de andere. De ene die niet bij naam genoemd wordt, sneller dan Simon Petrus. En hij buigt zich voorover in het graf. En ziet de grafwinsels. Maar hij gaat niet naar binnen. Dat graf, dat is een stenen graf. Dat is uitgehouwen. En je moet bukken om daar binnen te gaan. Je kunt je een beetje voorstelling maken als je in Jeruzalem bent, in de graftuin. Dan hoef je niet zo diep te bukken, maar meestal wat we weten van graven uit de tijd van de Bijbel. Je moet wel dieper bukken om daarin te komen. Maar die ene leerling die ziet dan die grafwinsels liggen. Maar hij gaat niet binnen. Maar Petrus die komt en die volgt. En dat is opmerkelijk. Petrus, zo wordt hij consequent genoemd. En die naam had Jezus zelf aan Simon Petrus gegeven. En Simon Petrus die probeerde Jezus te volgen op zijn weg. Maar dat gaat nu niet meer, want waar is Jezus? Jezus is geëxecuteerd en hij is begraven. Maar Petrus die volgt nu die andere leerling. Die naamloze leerling. Maar dat volgen, dat had hij jaren gedaan. Jezus gevolgd. En in hoofdstuk 12 dan zegt Jezus, indien iemand mij dient, hij moet mij volgen. En waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Maar dat wilde Simon Petrus wel. De dienaar van Jezus zijn. Maar in hoofdstuk 13 was de lijdensgeschiedenis al begonnen. En dan zegt Jezus, je kunt mij nu niet volgen. Later wel. Maar Simon Petrus heeft er verschrikkelijke moeite mee. Waarom kan ik u nu niet volgen? Ik wil mijn leven voor u geven. Maar we weten hoe het allemaal is afgelopen. Simon Petrus heeft Jezus gevolgd. Tot daar waar hij gevangen gehouden werd. Waar hij ondervraagd werd. En toen kwamen de mensen op hem af, op Simon Petrus, hoor je bij hem. En toen heeft Simon Petrus Jezus 3 maal verloochend. Ik wil mijn leven voor u geven. Je kunt mij niet volgen. En het was waar. Simon Petrus kon Jezus niet meer volgen. En toen is Jezus gekruisigd. Hij is begraven. Maar nu, waar is Jezus nu gebleven? Waar is die? En Simon Petrus die volgt nu een andere leerling. En dan is het merkwaardige in het Johannes-evangelie. Die volgeling van Jezus, die wordt helemaal anders. Die wordt omgevormd, getransformeerd. Hij volgde Jezus. Hij kan Jezus niet meer volgen. Hij volgt nu een andere leerling. Want waar is Jezus? En Petrus die was een volgeling van Jezus, die het Lam van God werd genoemd door Johannes de Doper. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld draagt. En Petrus en de andere leerlingen zijn Jezus gaan volgen. En Petrus kon hem niet meer volgen, maar volgt nu de andere leerling. En gaat dan naar het graf van Jezus. En moet daar echt doorheen. Hij moet een volgeling worden van Jezus die is opgestaan uit de doden. En dat is de kracht van Pasen. Ja. Heel merkwaardig. Het moet echt door het graf van Jezus heen, wil je Jezus echt kunnen volgen. Want na Pasen heeft Simon Petrus nog eens een ontmoeting gehad met Jezus. En toen heeft Jezus tegen Petrus gezegd, jij moet mij volgen. Het was een bevel. Opnieuw. Volg mij. En dan denk ik, nou zal het wel lukken met Petrus. Het lukt niet, want je gelooft je ogen niet als je het leest. Jezus zegt, volg mij. En wat Simon Petrus dan doet, die draait zich om, weg van Jezus. En die ziet hij dan die andere leerling weer staan. Die ooit gevolgd was naar het graf van Jezus. En dan vraagt hij aan Jezus, wat zal er met die gebeuren? En dan zegt Jezus, dat gaat jou niks aan. Volg jij mij. Wat ontzettend streng is Jezus dan, ook na zijn opstanding. Hij neemt Petrus echt onder handen. Die kracht van Pasen, die komt niet zomaar in je leven binnen. Petrus die is dan wel in dat graf. Daar denken we verder over na zo dadelijk. Maar het gaat niet vanzelf. Het wordt niet zomaar Pasen in je leven. Pasen betekent dat je de stem van Jezus moet gehoorzamen. Volg mij. En wij volgen het Lam van God dat de zonde van de wereld draagt. Waar het ook gaat. Want het Lam is geslacht voor onze zonden en het is opgestaan. En het staat nu als geslacht tot in eeuwigheid. Maar we moeten hem blijven volgen. Omdat hij de levende is. En hij de enige is die ons leven geeft. U merkt nu wel hoe moeilijk dat is om een opgestaande heiland te volgen. Hoe gaat dat nou precies? Dat kun je zien aan Simon Petrus. Simon Petrus die gaat het graf binnen. Jezus was daar gelegd, had Johannes in zijn evangelie opgeschreven. Hij was daar gelegd, hij was daar opgebaard. Hij was daar niet zelf binnengegaan, Jezus. Dat hadden mensen gedaan. Maar Simon Petrus gaat er nu wel zelf binnen. Hij zoekt zijn Heer. Hij zoekt zijn meester. En Simon Petrus gaat alleen. Die andere leerling niet. De belangrijkste leerling van Jezus, de volgeling van Jezus, die gaat alleen het graf binnen. En daar ziet hij. Er staat in het Grieks van het Nieuwe Testament een werkwoord, dat kennen wij ook, theorie. theorie. Je ziet iets, je neemt waar. Wat zie je dan? Hij neemt waar, er vormt zich een theorie, een perceptie, een beschouwing. Zo is dat ook bij ons mensen. Je ziet wel dingen, maar wat zie je? Wat zie je? Als je in de wetenschap werkt, dan heb je een theorie nodig om bepaalde dingen waar te nemen. Zonder theorie zie je niks. Heb je geen idee waar je naar aan het kijken bent. Zo is het ook met de gelovigen. Jezus is opgestaan uit de dood, maar wat zie je dan in het graf van Jezus? Je moet dat echt op je in laten werken. En dat doet Petrus dan. Die neemt heel nauwkeurig waar. En wat ziet hij dan? Hij ziet niet Jezus. Jezus is er echt niet. Jezus is daar niet meer neergelegd, niet meer opgebaard. Maar wat ziet hij dan? Die grafwinsels, die zijn daar neergelegd, die zijn daar opgebaard. Die zijn daar dus begraven. En Jezus had wel meer dan 30 kilo aan doek en aan balsem. Dat is allemaal daar. De winsels van de dood, die zijn achtergelaten in het graf. Alles wat bij de dood van Jezus hoort, dat is in het graf achtergebleven. Dat is daar opgebaard. Dat is daar neergelegd. En dan nog één ding. Er is een grafdoek. Die ligt op het gezicht van de doden. Dat noem je een sudarium. Een zweetdoek. Die is om het hoofd gedrapeerd. Maar die zweetdoek, dat sudarium, ligt niet bij die grafwinsels. Dat ziet Petrus heel erg scherp. Hij ziet dat die grafdoek apart is en opgerold en op één plaats neergelegd is. En dat werkwoord, oprollen, dat is een in het Grieks is dat een verleden deelwoord. Het is zo sterk. Johannes, die schrijft het in zijn evangelie. Dat is zo verschrikkelijk. Dat is met een bedoeling op één plaats neergelegd. Die doek die op het gezicht van Jezus lag, die is weggehaald. En het duidt erop dat Jezus er niet meer is. De meester is niet meer daar in het graf. Daar blijkt de kracht van Pasen, de kracht van de opgestane paasvorst is nu zichtbaar, omdat die doek van zijn gezicht is gehaald en opgerold en weg is gelegd. Er was er in het evangelie nog eens iets gebeurd, al in hoofdstuk 11. Een vriend van Jezus was overleden, Lazarus. En Jezus kwam bij het graf van Lazarus. En hij roept, Lazarus, kom eruit. En daar kwam dan de dode, zo staat het, de overledene. Die kwam uit het graf met de winsels nog om zich. En met de sudarium, de zweetdoek, over zijn gezicht getrapeerd. Hij was gebonden in die grafwinsels en in dat zweetdoek. En Jezus die zag dat en die zegt dan tegen die mensen, maak hem los en laat hem vrij uitgaan. Maar hier is, is niemand het graf uitgegaan met windsels en met de zweetdoek. Die moesten worden losgemaakt. De Heer heeft het zelf gedaan. Of heeft de Vader dat gedaan? Of hebben ze het zelf gedaan, Vader en de Zoon? Want Jezus had in het evangelie gezegd: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En nou is het Pasen. Jezus is opgestaan. Ja, en dan... Dat zweetdoek is van hem afgenomen. Die grafwinsels zijn weggedaan. Hebben vader en zoon dat samen gedaan? Durf ik niet helemaal te zeggen. Maar wel dat God zelf in het graf heeft gewerkt. Jezus, de Zoon van God, is opgestaan. Geen mens heeft de grafwinsels weggedaan en opgebaard. Geen mens. Ja, maar Jezus is God en mens. Dus hij heeft het ook als mens zelf gedaan. God en mens samen in dat graf. En de mens is opgestaan uit de doden. Jezus is definitief weg uit het graf. Hij heeft definitief die bebloede begrafenismaterialen achter zich gelaten. Dat betekent al de smet van de dood, ook al de schuld van zonde, dat is weg. Jezus is het lam van God dat de zonde van de wereld draagt, ja. Die heeft hij gedragen, in het bijzonder aan het kruis. Hij heeft zijn bloed gegoten. Maar dat bloed, dat zit nou in die grafwinsels. En die grafwinsels zijn in dat graf gebleven. Het lam van God is geslacht, maar hij leeft. Hij leeft. Hij leeft. Er is heel veel dood in onze cultuur. Heel veel. Gisteren was ik even in een boekwinkel in het midden van het land. En ik zag daar een krant die ik zelf niet lees. En op de voorpagina, zo links beneden, een heel klein stukje over een uitvaartbeurs deze week in de Westerkerk in Amsterdam. En daar is dan ook een sarco, zo wordt dat genoemd, de sarcofaag dus, waar je je mummies in legt. Daar kun je in gaan zitten. En dan gaat het dus deksel erop. Dan is het luchtdicht en je kunt op een knop drukken. En dan stroomt de stikstof erin en binnen de kortste keren ben je er niet meer. In een kerk notabene waar het leven verkondigd wordt. Het is heel gruwelijk om te lezen, maar je kunt dus een simulatie krijgen. Als je erin gaat zitten en je drukt op de knop, dan wordt het beeld zwart. Er is veel dood in onze cultuur, ja. Ja, gisteren nog. In Münster, niet zo ver over de grens. Een man ingereden op mensen die gewoon op het terrasje zaten. Die genoten van de eerste mooie warme dag. Twee mensen dood, 20 mensen gewond, zwaar gewond. En waarom deed die man dat? Hij had al eerder een zelfmoordpoging gedaan. Hij had psychische problemen. Veel dood in onze cultuur. Het is Pasen, klein Pasen vandaag, beloken Pasen. Jezus is opgestaan uit de dood. Dat mogen wij weten. Wij mogen die paastheorie hebben. Dat is niet alleen maar een theorie, dus in gedachten van de kerk, maar het is gebaseerd op feiten. En Simon Petrus heeft het gezien dat het graf leeg was en dat alles wat Jezus in de dood hield, dat dat in het graf gebleven is. Die theorie hebben wij nodig. En we hebben dat in onze doodscultuur nodig, dat we elke keer het beeld scherp stellen. Nee, we kijken niet naar deze wereld met heel veel nood en dood, maar we kijken naar Jezus, naar de levende. We weten het, de kerk heeft het waargenomen in het graf. Het graf is leeg van Jezus, maar het is vol van die grafwinsels en van dat zweetdoek. Ja, we hebben die geestelijke bril nodig. Mevrouw heeft deze afgelopen week een nieuwe bril besteld. En zo hebben wij dat ook nodig. Want dan kom je op zondag in de kerk. Daar vind je dan een meting plaats van je geestelijk gezichtsvermogen. En de Heilige Geest die kan dat veel beter dan dat een dominee dat doet. En die zegt van, maar je moet kijken naar de Zoon van God. Die is opgestaan uit de dood. Die is echt niet meer in dat graf. Dat graf, dat donkere graf, dat is leeg. En je moet leven vanuit de kracht van Pasen. Dat is toch wel moeilijk, hè? Ja, want er is zo'n doodsluier over deze wereld. Ja, maar we hebben ook gelezen die profetie uit Jesaja over die doodsluier. Daar staat dat hij de dood zal verslinden voor eeuwig. Hij, dat is God. De God van de redding, de God van Yeshua, de God van Jezus, die zal die sluier van de dood die over alle volken ligt wegnemen. En dat begint hier al in dit graf van Jezus. Die sluier die Jezus het zicht op het leven benam, sluier die over zijn ogen weg. Waar is die gebleven? Waar is die sluier gebleven? Ik heb afgelopen week nog eens even gekeken. Maar ja, in Spanje, het sudarium van Oviedo in Asturië. Daar zeggen ze dat ze dan het sudarium van Jezus hebben. En dat is dan net zoiets als het lijkwalen van Turijn. Die horen dan bij elkaar en er is een enorm wetenschappelijk gezelschap dat zich bezighoudt met de bestudering van lijkwaden van Turijn en van het sudarium van Oviedo en zo. Vorig jaar nog in Washington, Pasco, deelstaat Washington in de Verenigde Staten. Groot congres met tientallen lezingen. Ja. Nou, ik heb er zo mijn aarzelingen bij. Ik denk dat er niks meer te vinden is. Er is geen restant meer. Van wat er op Jezus was. Die grafwinsels die zijn in dat graf gebleven. En het is denk ik ook iets van de vervulling van Jesaja 25. Hij zal die grafsluier afhalen van het gezicht van alle volken. Die grafsluier van de dood, die zal hij voor eeuwig verslinden in zijn heerlijkheid. Ja, en dat zie je al hier gebeuren in het graf van Jezus. Die sluier is van Jezus afgenomen. En Jezus leeft en hij kijkt nu naar ons. Nu op dit moment, God en mens. Hij is de enige mens in de hemel. En hij kijkt nu naar ons. En hij zegt van, niet naar dat graf kijken alleen, maar kijk er doorheen. En luister naar mijn stem. Luister naar wat ik gezegd heb ook tegen Simon Petrus. Jij moet mij volgen. Volg mij. En je merkt dat je anders wordt. Je merkt dat je echt anders wordt. Is er iemand onlangs tot geloof gekomen? Hier watergang Ilpendam. Als je met iemand praat die pas tot geloof is gekomen, dan merk je, die zegt dat dan ook, ik ben helemaal anders geworden. Ik kijk heel anders in deze wereld. Ik heb een heel andere bril gekregen. Ja, zo gaat dat met de paastheorie. Je verandert daar helemaal door. Dat is de geest die dan in je werkt. En die zegt van, ja, het is echt waar. En hef je hart maar omhoog tot God in de hemel. Daar waar Christus is. Daar. Hij leeft. En je hoeft niet onder te gaan in alles wat je meemaakt in deze wereld. Hoeft niet. Een mens kan heel veel te verstouwen krijgen. Een christen kan heel veel meemaken. Maar Jezus leeft. Kijk dan naar hem. Hij leeft en hij roept je. Blijf mij maar volgen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.